Gemeente, namens de kerkraad eerst enkele afkondigingen. Op de eerste en tweede paasdag hoopt u in beide diensten, hoopt u in de dienst, het zijn drie diensten, u voor te gaan dominee J.M.J. Kievit. Op de eerste paasdag worden na de ochtenddienst met de jongeren paasliederen en psalmen gezongen en voor de liedtekst wordt gezorgd. Op de eerste paasdag is er 14:45 paasviering met de kinderen van de zondagsschool. Op de tweede paasdag is er bediening van de heilige doop. De collecten vandaag zijn voor de kerkelijke kassen en voor het toekomende geld zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heere, Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen, gemeente, uit het berijmde gebed des Heren, het eerste en het achtste vers. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon, wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader nederig aan, en verlos ons uit des boze macht. 1 en 8 uit het beruimde gebed des Heren.
Thank you.
Met de kerk van alle eeuwen willen wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting daarop willen wij zingen uit de avondzang het 5e en het 6e vers. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe dat hij ons enig hinder doet. Behoed het ganse christendom. 5 en 6 uit de avondzang. En een iegelijk spreken met mij in zijn of in haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezers en een eeuwig leven. Wij openen Gods woord op deze Goede Vrijdag uit het Evangelie naar Matthäus, daarvan het 27e hoofdstuk vanaf vers 45 tot vers 56. Wij noemden u Matthäus 27 vanaf vers 45 tot vers 56. Het woord Gods luidt daar aldus. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden, deze roept Elia. En er stond een van hen toelopende nam een spons en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden, houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom, met een grote stem roepende, gaf de geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden, en de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende, waarlijk, deze was Gods zoon. En al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen. Onder de welke was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder van de zonen van Zebedeus. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vinden wij in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. Vers 50, de laatste woorden, gaf de geest. Vers 51, en zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En vervolgens vers 54. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende waarlijk, deze was Gods zoon. Zoeken wij nu samen het aangezicht van de Heere om van hem een zegen af te smeken. Heere, u schenkt ons het voorrecht om op deze vrijdagavond, die de goede vrijdag is, om in uw huis te zijn. En al kunnen wij zeggen dat dat de gewoonte is, dat we op goede vrijdag samenkomen, toch als wij denken aan voorgaande jaren, dat het zo moeilijk was in verband met de coronavirus, dan mag het toch wel weer opgemerkt worden dat u dat schenkt, dat we ook vanavond hier samen mogen zijn om dit heilsfeit te mogen gedenken. En juist dit heilsfeit, dat van zo'n grote belang is, waarom we dan ook de Goede Vrijdag noemen, de betaaldag van de kerk. Waarom we dan ook spreken van een goede vrijdag. Heere, want als wij dan in uw woord horen hoe daar op Golgotha alles geschiedde, Heere, dan mag het wel tot aanbidding leiden. Dat gij, o Heere Jezus Christus, daar dat offer wilde brengen en dat u zo alle gerechtigheid wilde volbrengen en daarom ook kon uitroepen, het is volbracht. Het doel is bereikt, het doel is niet gemist, wij zijn doelmissers. Maar gij, o Heer Jezus Christus, hebt het doel bereikt. Want u had van eeuwigheid dat op u genomen om borg en zalig maken te zijn. en om alle gerechtigheid te volbrengen en te gehoorzamen en die wet het geheel te vervullen, aan die eisen van de wet te voldoen. En daarom moest u waarachtig God, maar ook waarachtig en rechtvaardig mens zijn. En u hebt ook dat alles zo willen volbrengen. Heren, dan mag het wel tot aanbidding leiden. Want nu kan er vrede zijn door het bloed des kruises. Dat kruis dat ons spreekt van de vloek, spreekt van onze doemwaardigheid. Maar dat is tegelijk ook dat kruis waaraan die borger middelaar zijn bloed heeft gegeven, uitgestort, dat offer heeft gebracht, waardoor er verzoening is, waardoor er vrede kan zijn en een vrede die alle verstand te boven gaat. Heere, geef dat we dat ook mogen zien. Want we leven in een tijd en in omstandigheden die zo heel, zo wonderlijk zijn, zo opmerkelijk, dat er een oorlog is uitgebroken waarin duizenden en nog eens duizenden zijn omgekomen. En het wordt ons getoond, heren, hoe mensen zo ter dood zijn gebracht en zo op de straat liggen. Heren, wat getuigt dat ook van wat de mens en wat de zonde heeft teweeggebracht. Heren, geef dan ook in het bijzonder ook voor dat volk van Oekraïne en juist ook daar waar er ook uw naam wordt beleden en waar er ook zullen zijn onder de christenen die dan ook Goede Vrijdag zullen gedenken. Heren, wat zal er door hen heen gaan? Wat zal het betekenen voor hen, heren? De dreiging die er is en dat ook zo de leugen lijkt te heersen. Heren, geef dan ook dat we vanavond vanuit uw woord ook zo licht mogen ontvangen en dat het ook voor hen tot onderwijzing mag zijn, tot ondersteuning. Heren, dat we dan ook zo vanuit het Westen hier ook uw naam aanroepen om hulp, om ondersteuning, om vrede, heren, om wapenstilstand, dat er toch niet meer bloed wordt vergoten. Heren, het lijkt wel alsof het niet te stuiten is. Maar heren, u bent toch almachtig. En u bent die God die erboven staat. De Heere regeert, heren. En daarom leggen we het ook in uw handen en bidden u om alles wat nodig is, juist ook voor hem daar. En we denken ook aan zoveel miljoenen die gevlucht zijn en die ook in ons land zo gekomen zijn om veilig te zijn in dat oorlogsgeweld, maar die dan ook dierbaren hebben moeten achterlaten. Heren, wat zal het voor hen ernstig zijn? Wij dragen ze hartelijk aan u op en wij bidden u, heren. U bent toch de God van alle vertroosting. Geef hen ook wat nodig is. Zo mogen wij die noden en zorgen voor u neerleggen. Wij bidden u ook voor jongeren, voor ouderen die vanavond in de kerk zijn en die thuis meeluisteren wellicht, als ze niet naar de kerk kunnen komen. En u weet de omstandigheden. Heren, wil gij ze gedenken. En juist ook degenen die ernstig ziek zijn. Heren, u weet van moeite en zorgen en u weet van noden. Heren, geef ondersteuning en geef hen ook uw nabijheid. Want als dat licht van Goede Vrijdag mag schijnen over onze nood en over onze lichamelijke omstandigheden, heren, dan kunt u ook hulp en uitkomst geven. Al is het soms anders dan wij denken, maar dan mogen we weten, heren, er is een God die weet wat goed is. Een God die wijs is. Wij zijn dwaas, maar u weet wat goed is, heren. Ja, u kunt ook alle dingen doen medewerken ten goede. Wij bidden u ook voor de rouwdragenden, de beproefden, allen die het verlies van een dierbare misschien kortelings nog hebben ondervonden of soms ook al langere tijd. En dan ook op Goede Vrijdag, dan kunnen de gedachten zo vermenigvuldig worden. Heere, geef ook uw zegen en ondersteuning, omdat het ook zo nog ondervonden mag worden. Er is een God die leeft hem, Christus Jezus, de gekruisigde. Hij is opgevaren, hij is opgestaan, hij is opgevaren en hij zit ter rechterhand. En hij leeft om voor zijn volk te bidden. Heere, wil ons in die voorbeden zo gedenken. Neem weg al onze zonden, bewaar ons voor de zonde en hoor en verhoor ons uit genade alleen om Christus wil. Amen. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 22 en daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 22, het eerste, maar ook het vierde vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij? En ook het vierde vers, al wie mij ziet, bespot mij boos te moe. 1 en 4 van Psalm 22. Thank you. Laten wij straks in aansluiting op de prediking zingen uit Psalm 85. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Psalm 85, vers 1. De lijdenstijd wordt nu op Goede Vrijdag afgesloten. 7 lijdenszondagen zijn er geweest. Wat heb je wel gebeden? Wat heeft u gebeden? Wat hebben jullie gebeden? Ik hoorde een jongetje van 1 jaar of 5 een gebed zingen. Hebben jullie dat misschien ook op school moeten leren, jongens en meisjes? Welk gebed? Leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten. Hebben jullie dat en heeft u dat niet alleen gezongen, maar ook gebeden? Want het is voor jongeren, het is voor ouderen, het is voor een ieder zo belangrijk om het lijden van de Heer Jezus Christus op de rechte wijze te betrachten. Daar vraag je toch om. Leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten. Wat is dat? Recht betrachten. Wat zou dat betekenen? Nou, dat betekent eigenlijk dat je dat, ja, dat je dat ook gaat verstaan. Dat je dat echt begrijpt. En dat het ook, dat de Heere eigenlijk je ogen ervoor opent. En dat je verstand verlicht wordt. Want dan alleen, ja, kun je het gaan verstaan. Anders, ja, we zijn van nature blind en we verstaan dat lijden niet. Waarom is dat nodig? Waarom gebeurt dat? En dan kun je, ja, vanuit je verstand allerlei dingen begrijpen misschien en toelichten. Zeg je, ja, daarom. Maar als je blinde zielsogen geopend worden en als het woord van God open gaat en als het door de Heilige Geest wordt toegepast, ja, dan zie je, wat heb je dat nodig? Leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten. En nu is de lijdenstijd wordt afgesloten op de Goede Vrijdag, zou je kunnen zeggen. Maar wat zouden we op Goede Vrijdag ook wel kunnen bidden? Dan zou je eigenlijk ook wel kunnen bidden dat gebed. Leer mij, o Heere, uw sterven recht betrachten. Want nu zijn we gekomen om dat sterven van de Heer Jezus, dat hij aan het kruis houdt, daar sterft, om dat te overdenken. En dan kun je op allerlei wijze kun je lezen en kun je horen hoe daar aandacht aan wordt gegeven. Maar dan zeg je, ja, leer mij dat verstaan. Leer mij uw sterven recht betrachten. Nou, daarom gaan wij vanavond vanuit Gods woord luisteren aan de hand van onze tekst. En we schrijven er maar eenvoudig boven: Goede Vrijdag. En dan letten we op 3 dingen. Op de gekruisigde, op de kruistekenen en op de kruisiger. Onthoud je het? Goede Vrijdag. De gekruisigde, wie is dat? Nou, dat is de Heer Jezus, die is gekruisigd. Jezus Christus en die gekruisigd, zeggen we dan. Allereerst dus de gekruisigde en dan de kruistekenen. De tekenen die de Heere geeft over zijn kruisdood. De tekenen die je kunt zien en die je kunt horen. En daar zullen we van horen uit onze tekst wat die tekenen waren, die, waardoor die kruisdood ons wordt als het ware onderwezen. En de derde gedachte, dat is de kruisiger. Nou, wie is dat? De kruisiger, wie hebben hem gekruisigd? Nou, dat weet je. En dan gaat het bijzonder in onze tekst over de kruisiger, die centurio die hoofdman die dan ook zo daar uitroept, waarlijk, deze mens was Gods zoon. Goede Vrijdag bepaalt ons dus eerst, gemeente, bij de gekruisigde. Want het feit van Goede Vrijdag wordt ons gepredikt in onze tekst in een paar woorden. In welke woorden? In welke woorden lees je nu dat Christus, de gekruisigde, sterft? Dat hoor je in die paar woorden. En gaf de geest. Heel eenvoudig. En gaf de geest. En dan zeg je, wat is dat voor boodschap? Wat ligt daar voor boodschap in? Nou, we hebben dus de Heere Jezus gevolgd in zijn gang. Hè? De ganse tijd van zijn leven is lijden geweest, de geboorte al. Maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, dan zie je daar hoe hij vernederd wordt in zijn lijden en hoe hij stap voor stap zo in die verschillende treden, zo in de staat van zijn vernedering wordt gesteld. En stap voor stap, zo gaan we volgen. Hij is gestorven en begraven, maar dan zie je nedergedaald ter helle. Zo zie je dat die vernedering zo heel duidelijk. En nou hebben we dat ondervonden, hebben we dat overdacht. Maar mag ik nou eens vragen aan u, wat heeft dat nu bij u uitgewerkt? Hoe heeft u dat ondervonden? Hoe heeft dat jou geraakt? Is dat zo? Heeft het je geraakt? Zijn we geraakt door het woord? Of hebben we het alleen maar als een traditie gezien en zo alleen maar, ja, dat gevolg, de ene leidend zondig naar de andere. Ja, de ene keer misschien iets over de gevangenneming en de volgende keer, ja, over het verhoor bij Pilatus en de volgende keer, ja, over een van de kruiswoorden. Nou, maar wat is dat nu? Wat heeft dat nu je geleerd? En nu zie je, nu gaat ook in die paar woorden de dood van de Heere ons bekendgemaakt worden. En gaf de geest. Wat betekent dat dan? Nou, die woorden wijzen op dat het sterven van de Heere Jezus, let goed op, het sterven, dat is een daad. Ja, als wij sterven, hè, als sterven gebeurt, en dan zeg je, dan overkomt ons dat. Dan gebeurt het in ons leven. Dan zeg je, dan moeten wij sterven, dan is dat iets, ja, wat van ons dan ook moet gelden. Ja, wij zijn sterfelijke mensen. En dan zegt de psalmdichter toch ook, wie leeft er? Luister eens, wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? En dan zeggen we, dat is eigenlijk niet te stuiten. Dat is niet te stuiten. Waarom? Omdat de dood de bezoldiging van de zonde is. Door de zonde is de dood doorgegaan tot alle mensen. Alle mensen zijn eraan onderworpen. Maar er is er één geweest die niet hoefde sterven, maar die wel ging sterven. En dat niet als bezoldiging van de zonde. Wat betekent dat woord ook alweer, jongens en meisjes? Bezoldiging, dat is misschien een beetje een moeilijk woord. Bezoldiging, dat betekent, ja, het loon. Als je bezoldigd bent, in dienst, bezoldigd werknemer, dan betekent dat je bent in loon, dan krijg je loon. En zo is de zonde die loont. En het loon van de zonde, dat is de dood. En nu zie je, dat is nou op Christus niet van toepassing. Waarom is dat op Christus niet van toepassing? Nou, omdat hij zonder zonde is. En hij ging sterven in de plaats van zijn uitverkoren volk. En daarom komt dat sterven niet over hem. En overkomt hem dat sterven. Alsof hij er niets aan kan doen. En er niets aan kan veranderen. Nee. Hoe ligt het dan wel, dominee? Jezus wilde sterven. Heel bewust. Zijn sterven is een daad. En dan zeg je al wat een boodschap ligt daarin. Je hoort wel eens van sterfgevallen en je hoort wel eens van mensen die stervende zijn, dat ze eigenlijk niet willen sterven. Dat ze zich verzetten tegen de dood. En ze hebben gevochten tegen de dood tot het uiterste toe. En ze moesten het toch verliezen, want ze wilden in leven blijven. Maar het was een verloren strijd. En men zegt dan wel eens, je leest dat wel eens in de krant, dat men dat zo zegt. Het was een hele ongelijke strijd. Ja, als iemand heel ernstig ziek is, hele ernstige kwaal heeft, ja, het was een ongelijke strijd. Hij moest het wel, of zij moest het wel, verliezen. Maar, hoe mooi men dat ook wil zeggen, maar de dood is een vijand. Een vijand die het altijd wint. Houd daar rekening mee. Houd daar rekening mee. Jongeren, ouderen. Er wordt wel eens gezegd, oude mensen moeten sterven en jonge mensen kunnen sterven. Wat vind je ervan, van die uitdrukking? Zeg, oude mensen, die worden oud en dan zeggen, dat moet nu eenmaal. Maar jonge mensen, die moeten ook sterven, zul je daarom denken. Die kunnen soms ook zo midden uit het leven worden weggerukt en dan zeg je, we zijn allemaal mensen die aan de dood onderworpen zijn. Dat is een boodschap die dan ook vanavond zo heel duidelijk tot ons komt. Nee, zo was het met de Heer Jezus niet. Hij wil sterven, heel bewust. Hij sterft niet van uitputting. Hij sterft ook niet in coma. Hij sterft ook niet omdat hij het niet meer zit zitten en dat leven niet meer aan kan. Zijn geest wordt niet van hem afgenomen. Nee, hij sterft als borg en middelaar. Hij gaf de geest. Hij gaf zijn ziel in de hand van God zijn Vader. En het woord dat hier voor geven staat, hij gaf de geest, dat betekent eigenlijk ook wegzenden. Hij laat de geest gaan op het ogenblik dat hij het wil. En van het vrijwillig karakter van Christus sterven getuigt ook zijn laatste kruiswoord. Hoor maar. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Christus had immers de kracht om het leven af te leggen, maar ook om het weer op te nemen. En in het besef van die macht buigt hij op Golgotha vrijwillig het hoofd en gaf de geest. Hij geeft zijn ziel in de hand van God zijn Vader. En wat heeft dat ons te zeggen? Wat is de boodschap daarvoor aan ons? Nou, de Heere wil daarin bekendmaken dat die gekruisigde, de Heer Jezus, een daad van liefde, een liefdeswerk heeft verricht. In zijn lijden, in zijn sterven. En daardoor kun je ervan verzekerd zijn dat hij die vervloekte kruisdood heeft willen sterven. Waarom? Nou, en dan moet je naar jezelf kijken. Wie ben ik? Wie ben jij? Wij zijn vloekwaardig. Wij hebben de vloek verdiend. Door onze zonden. Wij zijn kinderen des toorns die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij ze van nieuws geboren worden. En opdat vloekwaardigen van de vloek der wet verlost en bevrijd zouden worden, o wilde hij zijn geest geven. Goede vrijdag. O, dan ligt hier op Golgotha een boek open. Dat boek, dat is het boek van Gods liefde. Dat is het boek van de liefde van God de Vader. Hier ligt opengeslagen het boek van de liefde van God de Zoon. Goede vrijdag, sterfdag van Christus. Nadat hij alles had volbracht en alles had voldaan, gaf hij de geest. En daarom een goede vrijdag. Het is niet alleen de sterfdag, maar het is ook de betaaldag voor de kerk. In onze tijd gaat de betaling meestal, dat gaat via de bank. En dat gaat op allerlei wijze, digitaal. Hè, maar vroeger dan als je bij een baas werkte, en dan was het vrijdagavond of zaterdag, was het dag van uitbetaling. En dan kwam de baas, die kwam bij de werknemers, en dan kwam die met een loonzakje, en dan was het betaaldag. Of dat gebeurde aan het eind van de maand. Maar in ieder geval, degene die dan gewerkt hadden, die wisten, straks is het betaaldag. Dan krijgen we betaling. Dan kunnen we ook misschien weer schulden afbetalen. Dan kunnen we weer eten kopen. Dan is het betaaldag. Daar zag men naar uit als je moeite had om de eindjes aan elkaar te knopen. En Goede Vrijdag is nu juist een heerlijke boodschap voor degene die moeten erkennen dat ze moeten sterven, maar niet kunnen sterven. Te moeten betalen, maar niets hebben om te betalen. Zijn er zulke hier in de kerk, zijn er zulke thuis die meeluisteren, die moeten erkennen, ik maak de schuld alleen maar groter. En u mag juist Goede Vrijdag ontspreken van de Christus. En dan zeg je, wij zeggen wel eens, Christus en zijn weldaden. Niet andersom. Mensen willen vaak, eerst de weldaden. Christus is belangrijk en nodig, maar dan kan ik naar de hemel. Dan krijg ik vergeving en vrede. Nee, het gaat eerst om de kennis van Christus. Het gaat eerst om die borg en middelaar die wilde betalen, de rechtvaardigmaking, dat hij het op zich neemt om te betalen met de dure prijs van zijn lichaam en bloed. En dan zeg je, als je die Christus mag kennen door een waar geloof, en als je zo hem toe mag behoren, hij die gekruisigde, dan zeg je, dan vloeien daar ook die weldaden. Als hij komt, dan brengt hij alles mee. Noem eens wat. Wat brengt hij mee? Geloof, hoop, liefde, rechtvaardigmaking, heiligmaking. Hij is een volkomen zaligmaker. Hij schenkt vergeving, uitgenade, rust der zielen, vrede die alle verstand te boven gaat. Dan zeg je, als je nou ook gaat leren dat je alleen maar schuld hebt, dan zeg je, dat is ook belangrijk en nodig dat je zegt, dat ga je inzien, dat ga je leren erkennen. Want als je geen schuld hebt, dan heb je toch ook geen borg nodig. Maar dat je die schuld gaat kennen. Het gebeurt in financieel opzicht wel eens, dat mensen moeten zeggen, oh, het water is tot de lippen toe gestegen. En zo kan het ook in geestelijk opzicht, dat het water tot de lippen is gekomen. Je moet sterven en je kunt niet sterven, omdat je weet, ik sta bij God in de schuld. En sterven is God ontmoeten. En dan zal hij eisen, betaling van de schuld. En daarom zeggen we wel eens dat je dan ook schuldenaar voor God mag worden. En dat is belangrijk en nodig, dat je schuldenaar voor God mag worden. En werd dat onder de prediking van het kruislijden van de Heer Jezus ook al een aanklacht. U, jij, wij krijgen toch een aanklacht op Goede Vrijdag, of niet? Welke aanklacht komt tot ons? Nou, als Christus, de gekruisigde, daar hangt, oh, dan moeten we toch erkennen dat hij daar hing omdat ik, omdat jij, omdat u daar moet hangen. Omdat wij de vloek hebben verdiend. Maar luister dan naar zijn woord. Die ene moest het toch ook zeggen. Ik hang hier rechtvaardig, want ik ontvang straf waardig hetgeen ik gedaan heb. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Wie was dat? Ja, dat was die moordenaar. Daarnaast de Heere. En hoor die moordenaar nou ook smeken. Als hij dat ook heeft moeten belijden en erkennen. Ik ontvang straf waardig hetgeen ik gedaan heb. Heere, gedenk mijner. Dan kun je alleen maar smeken. Gedenk mijner. En wat hoor je dan? Die gekruisigde Christus tot hem zeggen, amen, amen. Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dan zeg je, hoe kan het nou dat zo'n misdadiger, zo'n crimineel, dan zo door de Heere in eeuwigheid zo gebracht kan worden in het paradijs, bij de Heren. En dat kan nou juist vanwege zijn vrijwillige offeranden, waardoor hij verzoening heeft teweeggebracht bij God de Vader. En hij bracht een eeuwige gerechtigheid aan op Goede Vrijdag. En hij ontsloot de weg voor doemwaardige zondaren. En dan zeg je, ja, als je daar ook je naam bij mag invullen, dat is nou ook mijn naam, Albederver, doemwaardig. Oh, dan zeg je, wat een wondere boodschap. Wat wordt die liefde en die liefdesdaad van de gekruisigde miskend en veronachtzaamd, gemeente. Hoe koud, hoe toegesloten blijft de mens bij deze liefde. Wat wordt er over gezegd en wat wordt er over gesproken? En we zien het bij de omstanders daar bij het kruis. Wat lezen we daar? En het volk stond en zag het aan. Ze blijven er rustig onder. Ze blijven er naar kijken. En ze beseffen totaal niet welk een liefdeswerk hier wordt verricht. Moesten niet alle omstanders neerknielen en in aanbidding zo en lofverheffing zo verwonderd zijn, wegsmelten onder zoveel liefde? Maar hoe is het nou bij u? Hoe is het nou bij jou? Word je soms alleen maar prikkelbaar als je gewezen wordt op je doemwaardigheid, op je schuld? O, de Heere laat vandaag deze boodschap nog horen. En het is niet alleen de Zoon die op Goede Vrijdag zijn liefdeswerk verricht, ook God de Vader gaat spreken. Hij gaat het liefdeswerk van zijn Zoon onderstrepen. Weet je, jongens en meisjes, kun je dat misschien even vertellen? Als de Vader zo Christus toespreekt, wat hij dan zegt? Nou, denk eens aan de doop bij de Jordaan. Dan zegt de God de Vader: deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen. Dan gaat God spreken. En bij de berg der verheerlijking, ja, dan zie je nog weer dat de Heere zegt vanuit de hemel: deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En in Gethsemane stuurt God de Vader een engel om zijn Zoon zo te ondersteunen. En op Golgotha zwijgt God. Zwijgt God de Vader. En dan lijkt het wel alsof God de Vader met zijn Zoon niets meer te maken wil hebben. En juist dat zwijgen van God de Vader was voor de borg, voor de zaligmaker, zo bang. En er zijn er misschien hier ook wel in ons midden die vanuit het ware geestelijk leven en bevindelijke leven weten dat dat zulke bange ogenblikken zijn. Als de Heere zijn aangezicht verborgen houdt. Of wat kan het voor Job benauwd worden? En wat werd het voor hem benauwd toen hij moest zeggen: ik schrei tot u en gij antwoordt niet. Maar gij acht niet op mij. Ik roep, maar gij antwoordt niet. Ga ik voorwaarts, zo is hij er niet. En achterwaarts, ik bemerk hem niet. En toch, wie heeft het ooit banger gevoeld dan de zaligmaker? Gij antwoordt niet. Het zei ik desnachts moog kermen. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. En God moest zwijgen. Maar het was geen zwijgen uit onverschilligheid. Het was geen zwijgen uit beproeving. Nee, wat was het dan voor zwijgen? Wat was het dan voor zwijgen? Het was het zwijgen van de liefde. Want als God de Vader niet gezwegen had, dan was het verlossingswerk toch nog verstoord. Dan was het liefdeswerk toch nog te kort. En wat is het dan juist voor het geestelijk leven een les, gemeente? Het zwijgen van God uit liefde. Want ja, mensen, oh, die hebben voor alle situaties een tekst. Ze hebben direct het antwoord klaar. Altijd hebben ze een woord paraat. De Heere zegt dit of dat, of ze laten de Heere spreken, of ik moet nog daaraan denken. Maar de Heere moet menigmaal ook zwijgen. En dan kan het wel eens benauwd zijn, niet waar? In het geestelijk leven. Benauwd omdat de Heere zwijgt. Dat was voor Job bitter. Dat was voor David bitter. Toen de Heere zweeg, werden mijn beenderen verouderd. De ganse dag. En moeten wij dan niet vaak achteraf ook erkennen dat het een zwijgen was der liefde? En dat je wel eens moet zeggen: o Heere, ik dank u dat gij toornig op mij zijt geweest. We gaan naar onze tweede gedachte, gemeente, de kruis tekenen. Want er staat in onze tekst verder, en zie. Dat wil zeggen, dat woordje zie, dat betekent let er nou op. Lees er niet overheen. Luister nou met alle aandacht en richt op Goede Vrijdag nu vooral je aandacht hierop. Zie. En dan is dat zware dat de Heere zegt, kom eens mee naar de tempel. Kom eens mee naar de tempel. En let daar nu eens in de tempel op dat voorhangsel. Het woord voorhangsel, dat komt eigenlijk van een werkwoord dat betekent scheiden of verscheuren. Net zoals Genesis 1 vers 4 zegt, God maakt de scheiding tussen licht en duister. En dat betekent waar de Heere woont in het binnenste heiligdom, daar leeft hij in afzondering. Onzichtbaar voor ieder mens in het duister. En dat wijst erop, en daar moet u goed om denken, dat wijst erop dat de zonde scheiding maakt tussen de Heere en ons. En dat ontdekkend onderwijs had Israël nodig. Dat moest ze steeds worden ingebrand. Dat onderwijs miste de heidenen. Want in de afgodstempels kon je zo naar binnen gaan. Kon je zomaar naar binnen lopen. En dat onderwijs, dat mis je ook bij de eigenwillige godsdienst. De kalverdienst in Bethel bijvoorbeeld. En u leert ons dat deze heilige God nooit ons kan dulden in zijn tegenwoordigheid. Zolang we onheilig, onbekeerd voortleven. En het erge en het ellendige van ons bestaan is dat we daar van nature helemaal geen last van hebben. En we ons maken daar ook ons niet druk om. Helemaal geen zorgen over. En we gaan onbekommerd, vrolijk zomaar verder. Wij missen Gods kennis, maar ook zelfkennis. En wat is het dan nodig? Dat we die breuk en die scheiding gaan beleven. Zoals dat voorhangsel dat predikt. Geen toegang. En wie hier passeert, die is een kind des doods. Maar let erop, in die tempel, daar is een voorhangsel en dat was geen muur, maar een gordijn. En één keer per jaar mocht de hoge priester, dat weten jullie wel, dan mocht de hoge priester langs dat voorhangsel. Hoe kon dat dan? Want dan kon je toch niet bij die heilige God zijn, dan kon die hoge priester daar alleen zijn omdat er dat bloed was. En omdat er dat lam was geslacht. En dat er dat bloed gesprenkeld kon worden. En dan zeg je, daarom kon het. En dan zeg je, dat voorhangsel in de tempel. En wat is nou de oorzaak dat dat voorhangsel nu scheurt van boven naar beneden? Dan spreekt de Heere van boven, dat wil zeggen, ik woon niet meer in deze tempel. Ik heb die tempel verlaten. En die hele tempel en die hele offerdienst is ten einde, want alles is thans vervuld. Geen offers zijn weer nodig, want het offer is gebracht. En gaf de geest. Nee, er zijn geen priesters meer nodig. Want het lam Gods, dat is geslacht. Dat heeft zichzelf geofferd aan dat kruishout op Golgotha. En nu is er een toegang tot de Vader. En op dat voorhangsel, daar stond de Gerub. Maar nu is die Gerub van zijn taak ontheven. In hoc signo vinces. Wat is dat nou weer, dominee? Dat zijn de Latijnse woorden. In hoc signo vinces. Dat is dat die Romeinse keizer Constantijn in dat kruisteken dat hij zag, dat je mocht weten, in dat teken zul je overwinnen. En in dat kruisteken van dat geopende, dat gescheurde voorhangsel, dat zegt nu, er is een toegang tot God om Christus wil. En wat een heerlijk teken, gemeente, dat kruisteken van dat gescheurde voorhangsel. Maar er is nog een teken. De aarde beefde, staat er. Eiseiste in het Grieks. En seio, dat is schudden, schokken. En dat Griekse woord hoseismos, dat kennen wij, een seismograaf enzovoort. Dat betekent een aardbeving, een aardschok. En zo wil God de Vader, de schepper van hemel en aarde, heel de schepping doen beven en sidderen. En zo ging hij in die aardbeving ook spreken. En wat zal dat voor de Joden wat geweest zijn? Want die taal, jongens en meisjes, die taal van dat teken kenden ze. Dat kenden ze. Dat was de taal die de Joden verstonden. Zo had God het immers ook in de profeten al gezegd. Jesaja, die had het al geprofeteerd. Dat was verbonden, die aardbeving, dat teken van de aardbeving met de oordeelsdag. Denk maar aan wat de profeten hebben gesproken. De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard. In Jesaja 13, Jesaja 24 en in Joël 3 kun je dat lezen. De Heere had het geprofeteerd. Ik zal de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden. Nou, en dat gaat hier vervuld worden. In die aardbeving op Goede Vrijdag. Da Costa, die heeft het zo gedicht. De aarde siddert, de rotsen kraken, doden in het graf ontwaken. Jezus Christus geeft de geest en de voorhang van de tempel scheurt in tweeën tot de drempel. De eerste schepping is geweest. Omdat Christus de overwinnaar is, scheuren ook de steenrotsen. Worden de graven geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen zijn. Ze worden opgewekt. Goede Vrijdag, sterfdag, betaaldag voor Gods kerk. Maar de dood van Christus maakt de aarde open. En zo openbaart God de Vader hier een voorspel van wat hij aan het einde der dagen zal doen. Wat zal de Heer aan het einde van de dagen doen? Dan komt hij weder. Dan komt hij weder op de wolken. En dan heb je hier naast de kerk het kerkhof. En dan zullen op alle kerkhoven zullen de graven geopend worden. En dan zullen de doden opstaan uit het graf. En dan zeg je, zo zal de Heere ook spreken. En dan zal God, hij zal hemel en aarde bewegen. De doden zullen opstaan en God zal alle dingen nieuw maken. Dan zullen de gevolgen van de vloek volkomen weggenomen worden. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Het graf. Maar dood en graf hebben het laatste woord niet. Voor al Gods volk en kinderen betekent dat lichaam en ziel, dat ze dan weer verenigd zullen worden. En dat ze eeuwig de Heere groot zullen maken. Maar denk er goed om, hè, want er kan soms zo makkelijk over gesproken worden. Hè, en dan wordt het heel mooi, met hele mooie liederen wordt het gezongen. Ja, prachtig. Hè. Je kent ze wel. Maar denk er goed om, het is wel of tot een eeuwige verkwikking, of tot eeuwige verschrikking. En nou gaf de Heere daar bij het sterven van Christus een heerlijk teken van. Een teken dat eenmaal de graven zullen de doden teruggeven. En wat een machtige en aangrijpende gedachte. Ouderen in ons midden. En hoe ouder je wordt, hoe meer begrafenissen je meemaakt. Is het waar of niet? Eenmaal zullen alle graven geopend worden. Want de dood en het graf hebben het laatste woord niet. En dan zeg je, vreselijk zijn de gebeurtenissen daar in Oekraïne. En als je daar zo maar de doden op straat ziet liggen die daar een hele tijd daar hebben gelegen. Vreselijk, vreselijk. En dan zie je, dat kan nou de mens, wel de mensen de dood injagen. Maar God proclameert op Goede Vrijdag dat zijn zoon de dood wilde ingaan en de dood wilde overwinnen. Hij zal eenmaal komen als rechter van het heelal. Want zal God dan geen recht doen? Maar voor ons, voor u, voor jou, voor mij, is dit wel een hele ernstige boodschap. Weet u wat uw hart is? Wat is uw hart? Wat is jouw hart? Mag ik het zo eens zeggen? Ons hart is als een steen, als een brok graniet, harder dan een steenrots. Maar de aarde beefde, de rotsen scheurden. En dan zeg je, voor de Heere is geen ding onmogelijk. Want Christus gaf de geest. Goede Vrijdag is daarom ook het prediking van het gericht. Hij komt om de aard te richten. En door het gericht heen gaat het naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat heil wil God de Vader nu doen verkonden. Maar hoe zal dat gericht voor u, voor jou, uitvallen? Want dat kan toch vandaag al plaatsvinden? Sterven is toch God ontmoeten? Is het dan voor u, voor jou, Goede Vrijdag geworden? Of leef je nog als een onbekeerd, onverzoend mens voor eigen rekening maar door? Dan zal het vreselijk zijn om te vallen in de handen van de levende God. En dan begrijpt u toch wel dit kruisteken, dat predikt ons vandaag nog een open hemel, een toegang tot God de Vader. En dat we dan, ja, dat bloed dat daar op kruisheuvel Golgotha is gestort, niet onrein zouden achten. Want dat bloed dat wordt gepredikt. Weet wel wat Calvijn heeft gezegd, als het bloed, als Jezus Christus gepredikt wordt, dan is het als het ware dat dat bloed druppelt in de gemeente. En wat zal het dan vreselijk zijn als je dat bloed onrein acht. En dat acht je als je daar je schouders voor ophaalt, als je daar zegt, ach, het zal allemaal wel meevallen en ik laat me niet bang maken. Wat is het dan nodig, gemeente? Dat dat woord van Goede Vrijdag, dat die kruistekenen ons ook wakker schudden. En dat het je ook, ja, een aansporing mag zijn om die God nu te zoeken door een waar geloof. Want anders zal Goede Vrijdag eeuwig tegen je moeten getuigen. Voel je dan hoe belangrijk dat gebed is? Bid je het mee? Leer mij uw sterven recht betrachten, opdat in de weg van wedergeboorte bekering en geloof, want zonder bekering kan het niet hoor, dat er uitzicht mag zijn, dat de stralen van de komende dageraad over je levenspad mogen schijnen. Dan krijg je ook een stervend leven. Dan smaakt de zonde niet meer. Dan moet je zo sterven aan jezelf. En sterven, ja, aan al datgene waar je zo aan vasthoudt. Opdat je dan hem mag kennen en uit hem mag bediend worden. En dan zie je vier reacties op het sterven van Christus. In de wereld van de godsdienst, de tempel, in de schepping, die aardbeving, in het doden, bij de doden, opening van de graven en rotsen. En nou nog een vierde. Dat is, ja, wat zou dat zijn? Dat is in de heidenwereld. Want nu krijgen wij ook zo de kruisiger, onze laatste gedachte. Hoofdman over honden, de gezagvoerder over die soldaat. Ja, wie had dat nou verwacht? Wie had dat nou verwacht dat die centurio, die commandant van het executiepeloton, zou neerknielen aan het kruis? Wie is die man eigenlijk? Ja, er was in die tijd een afdeling soldaten, de Germaanse bende. Was het een Germaan, was het een Syriër, was het een Romein? Ach, sommigen zeggen ja, hij heette Longius. Maar dat zijn allemaal onbelangrijke dingen. Maar veel belangrijker is wat deze man nu doet en wat hij spreekt en wat van deze man in het woord van God staat opgetekend. Wat heeft de Heilige Geest laten optekenen? Want de Heilige Geest, jongens en meisjes, die heeft de Bijbelschrijvers geïnspireerd. Die heeft ze dus ingegeven wat ze moesten schrijven. Nou, ze hebben moeten schrijven, hè, dat deze man, deze hoofdman, zo een geweldig getuigenis gaf aangaande Christus. Hij had de aardbeving kennelijk ook wel verstaan. In Lucas lezen we zelfs dat hij God verheerlijkend uitriep. Waarlijk, deze was Gods zoon. Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Kijk, en daarmee gaat er een profetie in vervulling. Welke profetie? Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Marcus schrijft dat hij vlak bij het kruis stond. En daar stond immers op geschreven. En je leest dat wel eens bij de Romeinen, die hebben kruistekens met een kruiseling daarboven. En dan staat er, wat staat er dan boven? Er staat er inri boven. En dat betekent eigenlijk, ja, in het Latijn, Jezus, de Nazarener, Jezus, dat is eigenlijk de I, Nazarener, en die R, dat betekent Rex, en Rex betekent koning, en Judeorum, koning der Joden. Dat stond geschreven, dat heeft hij met zijn eigen ogen kunnen waarnemen. Hoe dan deze koning tegen wil en dank zo zichzelf wilde geven. En met eigen oren heeft hij gehoord hoe deze kruiseling, ja, heeft gesproken. En hoe die ook zo heeft gesproken aan het kruis. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Nee, zulk sterven heeft hij nooit gezien, nooit meegemaakt. En dat heeft hem niet onberoerd gelaten. Maar het deed hem uitroepen, waarlijk. En zo verheerlijkt hij God. De kruisiger komt tot de gekruisigde. Nou, en dat is ook voor u, voor jou, voor mij nodig. De kruisiger, wij hebben Jezus aan het kruis genageld. Kruisigen tot een gekruisigde. Kijk, dat is nou nodig. Net zoals deze hoofdman zo erkent de Christus Gods. En zo verheerlijkt dat het ook voor hem werkelijk een goede vrijdag werd. Zou het voor u, voor jou ook zo goede vrijdag kunnen zijn, kunnen worden? Ja, als die kruisiger, als jij als kruisiger tot die gekruisigde komt. Kruisigers zijn we allemaal. Blijf daarom niet staan bij de Joden. Blijf niet staan bij de Romeinen. Verschuil je niet achter Pilatus. En het zijn de Joden ook niet. Ik ben het. Ik ben het, Heere, die u dit heeft misdaan. Ik ben de boom die u heeft overlaan. Ik heb het zelf door mijn schuld zijn kroon gevlochten en zijn beker gevuld. En nu weten wij veel meer dan die centurio dat wist. En dan zeg je, en dat wisten ze in Israël ook. Die hadden al 3 jaar lang had dat volk het liefdeswerk van Christus kunnen aanschouwen. Maar voor de meeste van hen had het geen betekenis gekregen. En hoe is het nou met u, met jou? Teken van de doop wijst ons op het bloed van Christus. Hoe vaak heeft het evangelie van het koninkrijk al zo geklonken? Liet het u koud? Liet het u onverschillig? O, dan is het niet wel met u. Als je zomaar voortleeft. Kinderen des koninkrijks zullen buitengeworpen worden. Leer dan nu nog bidden. Doe mij, o Heere, uw sterven recht betrachten. God de Vader liet door de tekenen in de tempel, in de tekenen van de schepping, gewezen op een geopend heiligdom. En als je dat mag zien, Jezus Christus en die gekruisigd, Goede Vrijdag, dan mag het ook ondervonden worden. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Gij vindt een gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet. Keer af uw wraak en doe uw toren teniet. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. O trouwe en genadige Heere, leer ons uw sterven recht betrachten. Dat sterven, Heere van Goede Vrijdag, predikt ons immers Jezus Christus en die gekruisigd. Maar de kruistekenen in de tempel, in de aardbeving, in de graven die geopend werden, daar ligt een heerlijke boodschap in. Ook dat de hoofdman zo kwam tot erkenning en u verheerlijkte, u groot maakte. Heren, wat een heerlijke boodschap ligt er dan juist ook in het sterven van Christus. Laat het nooit tegen iemand van ons hoeven te getuigen. Wil het maar toepassen en schenken, dat gebed ook verhoren, om uw sterven recht te betrachten. Heere, wil gij zo onder jongeren, onder ouderen, in heel de gemeente nog werken met de onwederstandelijke werking van uw geest. En wil ook dat harde hart, dat weerbarstige hart, zo verbreken. U kunt het, Heere, want voor u is geen ding onmogelijk. En daarom mag er ook gebed zijn om de werking van uw geest in onze harten, maar ook in de harten van de kinderen, ook in de harten van jongeren en ouderen, wie ook we waren en zijn hier in de kerk of thuis meeluisterend. Wil gij de gemeente zo gedenken en ook op de paasmorgen weer een getrouwheid in uw huis doen zijn, om dan ook te horen hoe hij de overwinnaar is van dood en graf, Jezus Christus. Heren, wil gij dan zo ook de gemeente in alles gedenken en sterken in deze tijd. Wij vragen het u in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil. Amen. Van Psalm 46 willen wij zingen het eerste vers: God is een toevlucht voor de zijne, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid, in gevaar. Psalm 46, het eerste vers. Dat zingen we als slotzang. verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.